Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we beginnen vanmorgen met een verdrietige mededeling. Op dinsdag 28 juni is mevrouw Lena Ingetje van Hees Herweijer overleden in de leeftijd van 98 jaar. En op vrijdag 1 juli is mevrouw Jannetje Maria Pille van de Waal overleden op de leeftijd van 92 jaar. In verband hiermee zingen we zo mogelijk staande van Psalm 103, de versen 8 en 9. Wij stellen ons nu voor de spiegel van de heilige wet van God, waarna wij zingen Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119, vers 69 zingen wij. nadat wij geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden geslachten dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen nu samen bidden om de zegen van de Heere. We doen daarbij ook voorbeden voor mevrouw Hoogvliet. Ze heeft afgelopen week een operatie ondergaan waarbij een kunstslagader in haar bovenbeen is geplaatst. En ze verblijft nog in het ziekenhuis. We bidden ook voor de nabestaanden van mevrouw Van Hees. En voor de rouwende familie Pille. En ook voor Erika van de Beukel. Zij is vrijdag geopereerd. De insteekopening van de pechzonde was aan het irriteren. En ze heeft nu weer een neuszonde. Zullen wij samen bidden? Heere, wij worden stil voor u. U hebt gesproken. twee gemeenteleden. Ze zijn er niet meer. Mevrouw van Hees, 98 jaar. Mevrouw Pille, 92 jaar geworden. En heren, u hebt hen opgeroepen. Uit het leven geroepen. We bidden voor de rouwende families. Wilt u troosten? Wilt u helpen? Wilt u krachten schenken en dat ze zien mogen op u en het zoeken zullen bij u, bij wie de ware troost is te vinden? Geef, Heren, dat het sterven van deze twee gemeenteleden ons ook wat zal brengen. Dat wij beseffen. We zijn hier maar even. Het leven is kort. Het leven gaat voorbij. Maar wie de wil doet van u, die blijft tot in eeuwigheid. Die zal ten diepste niet sterven, maar leven. Die heeft het eeuwige leven. En al is die vreselijke dood er dan nog, maar dan mogen we toch de dood zien als een doorgang, een deur naar het eeuwige leven. Heere, help ons om niet op te gaan in deze wereld. Om altijd maar bezig te zijn met ons werk en met hobby's en met het genieten van dit leven. Maar dat wij het oog omhoog mogen slaan, het hart naar boven, onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is. Zittend aan de rechterhand van God. Help ons om onze pinnen niet te vast in te slaan, maar om te zoeken de dingen die boven zijn. Geef daartoe uw geest, ook in deze dienst. Wij bidden u. Wees in ons midden als uw woord weer open mag gaan. Als u weer een woord tot ons richt, een boodschap voor ons heeft. Heer, u weet hoe wij naar deze plaats zijn gekomen. Misschien met verlangen. Verlangen naar uw woord. Verlangen om bemoedigd te worden. Om versterkt te worden in het geloof. Misschien wel heel diep in ons hart een verlangen om gecorrigeerd te worden. Omdat we weten dat we niet op de goede weg zitten. Maar we gaan maar door. Wilt u spreken, Heren? Wilt u ons een halt toeroepen als wij op verkeerde wegen gaan? Leid ons op de eeuwige weg. De weg van uw woord. Pad van uw geboden. Breng ons aan de voet van het kruis. Breng ons bij Jezus. Want als wij bij Hem komen, dan zullen we niet verstoten worden. Wie we ook zijn, wat we ook hebben misdaan, hoe zwaar we ook hebben gezondigd, hoezeer we ook allemaal dwalende schapen zijn. Maar u zult die dwalende schapen op uw schouders nemen. En thuis brengen. Heren, we bidden voor de jongens en meisjes. Geef ook aan hen dat ze het zullen begrijpen. En dat ze zullen proeven, zullen merken dat u leeft. We bidden voor de jongeren. U kent hun vragen. U weet wat hen bezighoudt. Mag er voor hen ook een woord bij zijn. Wilt u hen ook antwoord geven? En dat ze hier in de kerk, al begrijpen ze niet alles, maar één ding diep zullen beseffen. Dat ze Jezus nodig hebben. En dat ze bij Hem welkom zijn. We bidden dat ook voor onze ouderen. Heren, juist ook die sterfgevallen kunnen ook zo erin hakken. Het kan zoveel doen. Juist ook bij hen die al ouder zijn. als hun generatiegenoten wegvallen en ze beseffen: eens moet ik ook dit leven verlaten. Maar geef uitzicht. Geef het zicht op Jezus. Ook in alle omstandigheden. Als het lichaam soms te wensen overlaat. Als er vergeetachtigheid is. Wat is dat allemaal moeilijk. U weet ervan. U bent toch die medelijdende hoge priester. Denk ook aan de ouderen. Zegen zo het geheel van de gemeente. Bid in het bijzonder voor Erika van de Beukel. Als ze vrijdag geopereerd is. Heere, u weet dat het nodig was. Ongetwijfeld ook weer een tegenvallen voor haar. Mag haar hoop en betrouwen op u gevestigd zijn. Zorgt u voor haar. In alle dingen. We bidden dat ook voor mevrouw Hoogvliet. Als ze ook een operatie moest ondergaan. En nu nog in het ziekenhuis verblijft. Zoek haar daar op, Heere. En wilt u haar herder zijn. En haar geleiden. En haar troosten. Gedenk aan haar. Naar lichaam en ziel. Wees met de kerkenraad. Wilt u de broeders alles geven wat nodig is? Zegen onze vriend en broeder, dominee Volkers, die u hier gesteld hebt als een herder en leraar van de gemeente. Wilt u alles geven wat hij nodig heeft? Om het werk in de gemeente ook na zijn vakantie weer op te pakken. Om het woord te preken, tijdig en ontijdig. En om de bezoeken te doen. Stel hem tot een zegen, Heere. Dat hebt u toch beloofd. Het is uw woord. Het zal niet ledig tot u wederkeren. Maar doen wat u behaagt. Gedenk zo aan hem. Samen met zijn vrouw. Zij mag aan zijn zijde staan. Geef ook aan haar kracht, moed en volharding. En dat zo. Uw gemeente wordt gebouwd. Uw naam wordt verheerlijkt. En uw koninkrijk komen. Heren, wij leggen het alles in uw handen. Geef ons een goede dienst. Wees met hen die met ons verbonden zijn thuis. En hoor naar ons gebed. Niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 25, waarvan wij lezen vers 23 tot en met 27. En vervolgens lezen we door in Handelingen 26 vanaf vers 19. De schriftlezing vindt u in Handelingen 25, laatste gedeelte, en vervolgens een gedeelte uit Handelingen 26. Handelingen 25 vanaf vers 23. Daar spreekt de Heere het volgende tot ons. Des andere daags dan, als Agrippa gekomen was en Bernice met grote pracht, en als ze ingegaan waren in het rechthuis met de overste over 1000 en de mannen die de voornaamste der stad waren, werd Paulus door Festus bevel voorgebracht. En Festus zeide: koning Agrippa en gij mannen alle die met ons hier tegenwoordig zijt, gij ziet deze van wie mij de ganse menigte der Joden heeft aangesproken, bij de te Jeruzalem en hier, roepende dat hij niet meer behoort te leven. Maar ik, bevonden hebbende dat hij niets des doods waardig gedaan had, en terwijl hij ook zelf zich op de keizer beroepen heeft, heb besloten hem te zenden, van welke ik niets zekers heb aan de Heer te schrijven. Daarom heb ik hem voor u lieden voorgebracht, en meest voor u, koning Agrippa, opdat ik na gedane onderzoeking wat heb te schrijven. Want het dunkt mij tegen reden een gevangene te zenden, en niet ook de beschuldigingen die tegen hem zijn, te kennen te geven. Vervolgens Handelingen 26. Agrippa geeft het woord aan Paulus. Paulus houdt een hele toespraak, een soort preek. En wij kunnen die niet helemaal lezen, dat zou te lang zijn, maar we lezen vanaf vers 19. Handelingen 26, vers 19. Daar zegt Paulus: daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degene die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan, hulp van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende bij de kleine en groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou, namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde een licht zou verkondigen deze volken en den heidenen. En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zei Festus met grote stem: gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razenij. Maar hij zei: ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Want de koning weet van deze dingen, tot wie ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zei tot Paulus: gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zei: ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook alle die mij heden horen, zodanige werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. En als hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Bernice en die met hen gezeten waren en aan hun zijde gegaan zijnde, spraken ze tot elkaar zeggende: deze mens doet niets des doods of der banden waardig. En Agrippa zei tot Festus: deze mens kon losgelaten worden, als hij zich op de keizer niet had beroepen. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst vindt u in Handelingen 26, vers 27 tot en met 29, zoals we die zo net hebben gelezen. Eerst gaan wij nog zingen, Psalm 95, vers 4 en 5. En ik heb dan nog de volgende mededelingen voor u. Vanavond zal niet dominee Noordermeer voorgaan, maar dominee van Binsbergen, omdat hij 's middags eerst in eigen gemeente voorgaat. Beginnen we een kwartier later, om 6:45. Let u daarop, 6:45. De nieuwe kerkbode ligt voor een ieder klaar in de voorkerk. En na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Wat betreft de collectes, u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. Doel van de diaconiecollecte is de Bonisa-zending. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het kerkblad. Tot zover deze afkondigingen. Wij gaan nu zingen Psalm 95. bijna overtuigd. Daar gaat het over vanmorgen. Kun je onthouden, jongens en meisjes? Bijna overtuigd. Op dat woordje bijna kom ik nog wel een keer terug in de preek. Goed blijven luisteren. Ten eerste letten we op een dringend appel op het hart van koning Agrippa. Dat is vers 27. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Vraagt Paulus daar. Ik weet dat gij ze gelooft. Een dringend appel. Ten tweede de teleurstellende reactie van koning Agrippa. Vers 28. Hij zegt, gij beweegt mij bijna. Dat is nou jammer. Niet helemaal. Bijna een christen te worden. Teleurstellende reactie. En ten derde het hartelijke verlangen van Paulus. Want als Agrippa zo heeft gereageerd en zegt, u beweegt me bijna een christen te worden, dan zegt Paulus in vers 29, ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen u, maar ook alle die mij heden horen, zodanige werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. Dat is het verlangen van Paulus. Bijna overtuigd. Ten eerste het dringende appel op het hart van Agrippa. Ten tweede de teleurstellende reactie. En ten derde het hartelijke verlangen van Paulus. Eerst dus een dringend appel op het hart van koning Agrippa. Gemeente, wij ontmoeten de apostel Paulus vanmorgen in een rechtszaal. Dat is niet best. Waarom moet hij in een rechtszaal zijn? Ik hoop dat u er nog niet geweest bent. Paulus zit vast, gevangen. Terwijl hij bezig was met zijn zendingsreizen en in Jeruzalem aankwam, is hij in Jeruzalem door woedende Joden gevangen genomen. Omdat ze zoveel haat hadden tegen die boodschap van Paulus, Jezus Christus en die gekruisigd. Toen is hij verschenen voor het Sanhedrin, u weet het wel, hè, die Joodse raad. En op een gegeven moment is hij naar Caesarea overgebracht. Want er was een complot gesmeed tegen Paulus, ze wilden hem doden. Nou, zo is hij in veiligheid gebracht door hem naar Caesarea te brengen. En daar in Caesarea, gemeente, er begint een eindeloos ingewikkeld juridisch proces. Zoals we dat in onze samenleving ook heel goed kennen. Dat was toen ook al. Eerst wordt hij gehoord door Felix. Felix, een belangrijke Romeinse bestuurder. En dan wordt hij gehoord door Festus, dat was de opvolger van Felix. Nou, toen ging het weer van vooraf aan. Moest hij weer zijn hele verhaal doen en zo. En tenslotte, na Festus, tenslotte wordt koning Agrippa erbij betrokken. Dat ging zo. Agrippa en zijn zus Bernice, die ontmoetten Festus in Caesarea. Ze hadden dan wel van die contacten met elkaar, collegiaal. Hoe gaat dat dan? Nou, ze drinken koffie met elkaar. Koffie, dat weet ik niet, maar in ieder geval zoiets. En ze vragen aan elkaar, hoe gaat het op je werk? Nou, zegt Festus, ik zit een beetje met ene Paulus in mijn maag. Ik weet niet goed wat ik met die man aan moet. En hij doet het hele verhaal uitvoerig tegen Agrippa. Nou, zegt Agrippa, ik wil die man zelf ook wel eens horen. Ik ben wel benieuwd. Dat kan, zegt Festus. En meteen de volgende dag, dan is het zover. Ze zijn bij elkaar gekomen in die rechtszaal. Daarom dus, Paulus in de rechtszaal. Festus, Agrippa en zijn zus Bernice en allerlei andere belangrijke mensen. Ze laten Paulus halen. Festus die doet een inleidend woordje en hij zegt, ik doe dit vooral voor u, o koning Agrippa. Ik heb in deze man, in deze Paulus, geen schuld gevonden. Maar ja, hij heeft zich wel op de keizer beroepen. Help mij dan, Agrippa, om de beschuldiging helder te krijgen. Dan kan ik dat opschrijven en dan kan die brief naar de keizer in Rome. Hem bedoelt hij als het gaat om de Heer. In Handelingen 25, vers 26. De keizer. Agrippa die wil dat wel en die geeft meteen het woord aan Paulus. En Paulus houdt een toespraak. We hebben die niet helemaal gelezen. Maar gemeente, die toespraak van Paulus die is zo krachtig. Wat een woord, wat een preek. Eerst zegt Paulus, ik vat maar even samen. Eerst zegt Paulus, ik ben een echte Jood. Daar begint hij mee. Dat beklemtoont Paulus in vers 2 tot en met 8. Natuurlijk omdat hij door Joden was beschuldigd. Hij zegt, ja maar ik ben een van hen. Ik hoor bij hen. Dat is het eerste. Vervolgens zegt hij, koning Agrippa, vroeger heb ik zelf de christenen vervolgd. Maar God heeft ingegrepen in mijn leven. Christus is mij tegengekomen. Hij heeft me stilgezet en hij heeft me een opdracht gegeven. En zegt hij dan als derde, die opdracht, die moet ik uitvoeren. Ik roep alle mensen op, of ze nou Jood zijn of dat ze heidens zijn. Ik roep alle mensen op om zich te bekeren. En ik verkondig hun Jezus. En daarmee ga ik niet in tegen de schriften, zegt Paulus. De schriften van het Oude Testament. Nee. Vers 22. Niets zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus lijden moest. Paulus zegt, dat staat al in het Oude Testament. Dat staat al in de schriften. Dat Christus lijden moest. En dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde. Hij zou opstaan. Een licht zou verkondigen aan dit volk en aan de heidenen. Dat is de boodschap van Paulus. Een gemeente, als je daar nou eens over nadenkt, hè, wat maakt nou deze boodschap zo krachtig? Ik denk dat het dit is. Paulus die praat er niet over, zo van het staat in de Bijbel, het is echt waar. Dat doet hij ook. Maar hij zegt ook, ik ben er zelf door God bijgetrokken. Hij maakt heel erg duidelijk dat hij er zelf in gelooft. En dat is belangrijk, ook vandaag. U kan tegen uw collega's op het werk iets zeggen over de Heer Jezus. Maar als ze merken dat je zelf die Jezus niet lief hebt gekregen. Dat hij niet de vreugde van je hart is. Je praat er wel over. Je praat wel over de kerk. Omdat je dat nu eenmaal gewend bent. Maar meer niet. Ja, dan is je boodschap krachteloos. Maar juist als je met Paulus kan zeggen, ik ben er zelf bij getrokken. Ik geloofde het eerst niet, maar nu wel. Dan voelt die ander, dit is menes. Hij gelooft het zelf. Maar de heiden, Porcius Festus, die vindt het echt onzin. Gij raast, Paulus, zegt hij. Hij kan zich niet inhouden. Je zwetst. Je kraamt onzin uit. Wat een onzin. Je doet wel geleerd, maar dit verhaal slaat helemaal nergens op. Nou, op zich niet vreemd toch, dat hij zo reageert. Dit was een heidense man. Wij kennen dat toch wel? Als je iets mag delen over wie God voor je is. Je mag er iets van zeggen tegen iemand die helemaal niet in de Heer Jezus gelooft. Dan kan het wel eens gebeuren dat die ander je aankijkt alsof die water ziet branden. Toch? En dan voel je, wat een afstand tussen mij en hem of haar. Zo is bij deze Festus. Onzin. Het is voor hem duidelijk. Maar gemeente, koning Agrippa was geen heiden. Koning Agrippa is een afstammeling van de Herodesen uit de Bijbel, die u wel kent, hè? Herodes de Grote, en er zijn meerdere Herodesen. En ja, wij zouden zeggen, hij is er toch wel in opgevoed. Al was het geen volbloed Jood, maar hij kende de schriften. Hij kent de Bijbel, zouden we zeggen. Kijk, van Festus kan je niet anders verwachten nadat hij zegt, wat een onzin. Maar Agrippa, dat is even een ander verhaal. En Paulus weet dat. En dat is precies waar Paulus nu een beroep op gaat doen. Ik raas niet, machtigste Festus. En hij weet dat, zegt hij. Hij wijst ineens naar Agrippa. Wat zal die man geschrokken zijn? Hij weet het, hij weet het. Hij weet van deze dingen af. Heel zijn familie heeft het meegekregen. Van Jezus' geboorte af. Tot aan Pinksteren toe. De Herodes-familie heeft er met de neus bovenop gezeten. Dit is in geen hoek geschied. Ze weten het. Hij weet het. Oei. Oei, hier had koning Agrippa niet op gerekend. Wat moet hij daar nou op zeggen? Inderdaad, hij weet ervan. Dat hele gebeuren rond Jezus van Nazareth, hij weet het drommels goed. En ineens voelt hij, het appel wordt sterker. En die nietige gevangene Paulus gaat nog verder, daar staat hij. Stelt u het zich voor, hè? In de boeien. Hij spreekt over zijn boeien. Daar staat hij voor die hoge heren. En hij kijkt Agrippa aan. Hij kijkt hem in de ogen. En hij zegt, koning Agrippa, gelooft u de profeten? De rollen zijn omgedraaid, gemeente. Het zou toch andersom moeten zijn dat Agrippa allemaal vragen stelt aan die man die voorgeleid wordt. Paulus keert de rol om. En hij stelt een vraag aan Agrippa. Gelooft u in de profeten? Gelooft u in de schriften? En voordat Agrippa antwoord kan geven, zegt Paulus, ik weet dat u ze gelooft. Ja, dat was ook zo. Daar heeft hij ook gelijk in. Koning Agrippa, die gaf zich uit voor een vrome Jood. Want dan had hij veel invloed onder de Joden. Dat was slim van Agrippa. Nou, Paulus, die doet daar een beroep op. En hij zegt, ja, maar als u de profeten gelooft, dat bedoelt hij, dan weet u toch ook van Christus. Want in de profetenboeken gaat het over de Heer Jezus. Dat hij lijden moest. Dat hij sterven zou. Dat hij op zou staan uit de dood. En dat zijn naam in heel de wereld verkondigd zou worden. Ja, daar staat Agrippa. Wat moet hij hiermee? Wat moet hij nou zeggen? Hij staat, om zo te zeggen, gemeente, met zijn mond vol tanden. Misschien herkent u dat wel een beetje. En dan bedoel ik nu even niet dat u in gesprek bent met iemand en dat u met een mond vol tanden staat omdat u niks weet te zeggen. Maar ik bedoel dit. Dat u hier zit, hier, in die prachtige kerk in Appenbroek. Je bent weer gekomen, goede gewoonte, zondagochtend, in de kerk. En tijdens het luisteren naar de preek, voel je, dit gaat over mij. Niet alleen voor haar, voor hem. Je zit er ineens helemaal niet meer mee. Dit gaat over mij. God doet een appel op mijn hart. De Heere komt naar u toe in het woord en hij schildert uit wie hij is en wie u bent. En dat alle mensen zich moeten bekeren. En dat alle mensen tot Jezus moeten gaan en in Hem moeten geloven. En u kunt er niet langer omheen. Dit gaat ook voor mij. En nog verder komt God naar u toe en Hij zegt, gelooft u de schriften? Ja toch, dat zegt u toch? Van kaf tot kaf, het woord van God. Nou dan. Waarom dan niet je overgeven aan de Heer Jezus? Dat is toch de kern van de schriften? Hoe kan dat? En je voelt de onredelijkheid om onbekeerd verder te leven. En zonder Jezus verder te gaan. Het kan niet meer. Gelooft u de schriften? Ik weet dat u ze gelooft. Gemeente, dan voert God de druk op. Zoals Paulus dat deed bij Agrippa. Dan wordt het spannend in de kerk. Dan probeert God je ziel te veroveren. Jongens, herkennen jullie dat? Dat God jouw hart in beslag wil nemen. Misschien zeg je, wat bedoelt u toch, dominee? Nou, gewoon dat je in de kerk zit en je voelt, het gaat over mij. Dit is voor mij. Ik heb wel zo'n dominee horen zeggen. Het kan niet zo zijn dat je regelmatig in de kerk zit en je hebt nooit zo'n moment dat je voelt dat er aan je getrokken wordt. En ik geloof dat die dominee gelijk heeft. Wonderlijk, hè? Dat God nog zo aan ons trekt. Wonderlijk, gemeente, dat Hij nog zoveel zorg besteedt aan koning Agrippa. Koning Agrippa kende de schriften. Maar hij diende God niet met zijn hart. God had toch kunnen zeggen, Agrippa, best, zoek het maar uit, joh. Ga lekker je weg zonder mij. Als je mij dan niet wil dienen, dat doe je toch niet? Agrippa, je hebt nu jaren zonder mij geleefd. Nu hoeft het niet meer, man. Had God kunnen zeggen. Maar zo is God niet. Hij komt naar Agrippa toe. Hij komt heel dichtbij in deze rechtszitting. En hij doet een appel op zijn ziel. Hij komt heel dichtbij, gemeente van morgen, bij u en bij jou en bij mij. Wie we ook zijn, hoe ver we ook bij hem vandaan kunnen zijn. En hij zegt niet, zoek het maar uit. Maar hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, je hoort toch bij mij. Je kent toch de schriften. Je gelooft toch de schriften. Geef mij dan je hart. Hoe reageert Agrippa? Paulus kijkt hem aan, hè? Hij moet reageren. Wat zegt hij? Daar letten we op in de tweede gedachte, de teleurstellende reactie van koning Agrippa. We lezen het in vers 28. Bekende woorden ook wel, hè? En Agrippa zei tot Paulus, u beweegt mij bijna een christen te worden. Eerst even iets gemeend over dat woordje bijna. Want ja, als dominee moet je natuurlijk naar de grondtekst kijken, hè? Wat staat er in het Grieks? En toen merkte ik dat je dat Griekse woordje voor bijna, wat hier is vertaald met bijna, ook op andere manieren kan vertalen. Op drie andere manieren. Je kan ook vertalen met weinig woorden. U wilt me met weinig woorden overhalen om een christen te worden. Je kunt ook vertalen in korte tijd. In korte tijd wilt u, Paulus, mij overtuigen om een christen te worden. En tenslotte kan je ook nog vertalen straks. Paulus. Straks overtuigt u me nog om een christen te worden. En dan zit je dan als dominee in de studeerkamer. Ja, wat is het nou? Zo goed ben ik niet in Grieks dat ik dat kan bepalen. Wat moet ik nou zeggen tegen de gemeente? En ik zat daarover na te denken. En ik dacht, ja, maar zo moeilijk is het toch ook weer niet. Want hoe je het ook vertaalt, een van die vier opties, hoe je het ook vertaalt, het komt in alle vier de vertalingen op hetzelfde neer. Agrippa weigert om zich te laten overtuigen. En dat is blijkbaar het punt. Agrippa weigert om zich te laten overtuigen. Hij wil zelfs geen antwoord geven op de vraag van Paulus of hij in de profeten gelooft. Want als hij ja zegt, ja, Paulus, ik geloof in de profeten. Ja, dan zal Festus hem uitlachen. Dat is een afgang. En als die nee zegt, nee, die profeten, dat is iets van jou. Dat geloof ik niet. En dan verspeelt hij zijn invloed onder het Joodse volk. Die vinden dat natuurlijk niet leuk. En daarom gewiekst draait hij zich eronder uit. En hij zegt, Paulus, ik zie dat u enorm uw best doet om mij te overreden. U wilt natuurlijk graag dat ik ook een christen word. U wilt natuurlijk graag dat ik het voor u opneem tegenover Festus. U wilt graag dat ik God ga dienen, maar het gaat u niet lukken. Dat is Agrippa. Je doet je best, maar mij krijg je niet. En gemeente, Agrippa is de enige niet. Misschien zit er wel een Agrippa in de kerk. Ik weet het niet. Ik zeg niet dat het zo is. Maar het zou toch kunnen zijn. Want Agrippa moeten we niet buiten de kerk zoeken. Het is een man die de schriften kent. U ook. Je hebt een Bijbel. Agrippa heeft interesse voor het woord. Hij onderbrak Paulus niet toen Paulus zijn preek hield. Hij luisterde. Hij vond het echt interessant. Net als u. Ik zie dat u luistert. U vindt het interessant. En misschien gaat het bij u nog wel verder dan interesse. U bent zoekend geworden. U wilt ook Jezus kennen. U wilt ook zeker weten dat u een kind van God bent. U ziet de noodzaak om met God in het reine te komen. De vergeving van zonde te hebben. En misschien bent u wel jaloers op die mensen die er zo vrijmoedig over kunnen praten. Dat wil u ook. Misschien kun je wel zeggen, u bent er bijna. Bijna. Jongens en meisjes. Ik zei aan het begin van de preek, dat woordje bijna, daar kom ik op terug. Ik heb een vraag aan jullie. Stel je voor, je gaat 's ochtends naar school, natuurlijk niet op zondag. Zondag ga je naar de kerk, maar bijvoorbeeld op maandag. En je bent bijna bij school en dan gaat de bel. En alle jongens en meisjes die gaan naar binnen, naar hun klas. En jij komt binnen. Nadat de bel is gegaan en iedereen zit al op de stoel. Ben je dan op tijd? Nee, dan ben je niet op tijd. En wat zeg je dan tegen de juf of de meester? Ja, maar ik was er bijna. Ik was er bijna, meester. Ja, dat is mooi, zegt hij. Maar je was er nog niet. Bijna. Dat is niet helemaal. De volgende keer, dan moet je op tijd zijn. Bijna is nog niet helemaal. Bijna. op de smalle weg. Dat is, gemeente, op de brede weg. Die naar het verderf leidt. Bijna een christen. Dat is geen christen. Niet ver van het koninkrijk van God. Dat is buiten het koninkrijk van God. Voelt u hoe nauw het luistert als het hierover gaat? Het is mooi als u geïnteresseerd bent. En als u zoekend bent. En als u verlangend bent. Want zo werkt God ook. Maar gemeente, wij moeten wel helemaal een christen zijn. En als u zegt, ik verlang er wel naar. Maar ondertussen komt het niet tot die radicale overgave, begrijpt u? Dat je je met heel je hebben en houden, met al je zonden, met al je zorgen, overgeeft aan de Heere Jezus en zegt, hier ben ik. Om het met dat bekende lied te zeggen, moeder kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt en die de zondaar leven doet. Ja, dan is het niet goed, hè? Als je daar niet toe komt. Als je niet zegt met die verloren zoon, vader, ik heb gezondigd. Ik ben niet meer waard om uw zoon, om uw dochter genoemd te worden. Maar o, wees mij genadig om Jezus wil. Gemeente, als u dat nog niet hebt gebeden, dan bent u geen christen. En dat is zo aangrijpend, want u bent wel in Christus gedoopt, toch? Als u gedoopt bent, dan bent u in Christus gedoopt. En dan toch Christus niet nodig hebben. Geen gebruik van hem maken. Zijn bloed verwerpen, vertrappen. Dat is heel erg. Dan kan je zelfs belijdenis doen. Dan kan je aan het avondmaal gaan. Maar het helpt je niet. Je moet Jezus kennen. Ja, zegt iemand, maar hoe weet ik dat dan? Hoe weet ik dan of ik Jezus echt ken? Dat is dan een belangrijke vraag, hè? Want anders kan je erbij zitten, dan word je in twijfel gebracht. Misschien wel door deze preek, dat je zegt, ja, maar ben ik het dan of ben ik het niet? Nou, dat hoeft niet, gemeente, want het woord van God is duidelijk. Wanneer ben je een christen? Drie dingen. Als je verdriet hebt over je zonde. Niet elke seconde, dat snap ik ook wel. Dat weet God ook. En toch, je praat je zonde niet goed. Verdriet over je zonde. Als je vertrouwt op het offer van de Heere Jezus. Niet mijn goede werken, maar zijn goede werk. Dat is genoeg. Hij heeft genoeg gedaan, ook voor mij. Dat is het tweede, vertrouwen. Op het offer van de Heere Jezus. En het derde, verlangen om heilig voor God te leven. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En omdat je weet dat je zo zwak bent, bid je er maar meteen achteraan. Wil mij voor struikelen bevrijden, Heere, en ga mij toch met uw heiligt voor. Nou, die drie dingen. Verdriet over je zonde. Vertrouwen op het offer van Jezus. En een verlangen om je hele leven aan God toe te wijden. Dan is er veel te kort, gemeente. God weet het. Veel te kort. Veel zonde. Veel te weinig kennis van je zonde. Het wantrouwen van de Heere Jezus. Je bent zo weinig gevorderd. Als het gaat om de heiliging. Dat kan allemaal waar zijn. Maar je bent toch een christen. Gods woord zegt het. En als je die drie dingen niet kent, dan ben je het niet. Gij beweegt mij bijna een christen te worden. Dat zegt Agrippa. Iemand zegt, maar waarom? Waarom laat koning Agrippa zich niet overtuigen dan? Dat is een hele goede vraag. Het antwoord staat niet letterlijk in de Bijbel, dus daar moeten we altijd voorzichtig zijn, hè? Toch weten we er wel iets van. Tenminste, we denken er wel iets van te weten, want het zou zomaar kunnen zijn dat Agrippa zich heel erg schaamde voor Festus. En dat kan u ook hebben, hè? Schaamte. Jongens, jullie kennen het vast wel. Dat je je kan schamen voor een ander als je bijvoorbeeld om stilte vraagt om te bidden voor je eten. Dan schaam je je voor Jezus. En misschien zorgt dat er ook wel voor dat je je hart niet aan hem toewijdt. Ik wil niet vroom zijn. Ik wil niet opvallen. Ik wil gewoon erbij horen. Schaamte. Dat kan ons beletten om God te gaan dienen. Misschien was het bij Agrippa ook wel omdat hij de wereld zo lief had. Dat is een beetje een na verhaal, maar er ging een hardnekkig gerucht in die tijd. Dat Agrippa een seksuele relatie had met Bernice, zijn zus. Hier kom je ze ook weer samen tegen. Dat zeiden de mensen in die tijd, ja, dat zit niet goed. En als dat zo is, zeer waarschijnlijk is dat zo. Dan kun je je voorstellen dat Agrippa zich niet laat overtuigen. Want hij weet, als ik me laat overtuigen, als ik een christen word, dan moet ik daar afstand van doen. Dan kan dat niet langer. Zo kan het in ons leven ook zijn, gemeente. Een zonde die u vast wil houden. Misschien wel een seksuele zonde. Misschien wel pornoverslaving. Het heeft gevolgen, hè? Voor je geestelijke leven. Gaat niet goed met je, geestelijk. Als je die zonde aan de hand houdt. Het houdt je tegen om je aan God over te geven. Het zou ook kunnen zijn dat er sprake was bij Agrippa van eigen gerechtigheid. We zeiden al, hè, hij was er trots op dat hij die schriften kende. Zijn Jood zijn, dat hij daarop steunde. Ook een risico om te vertrouwen op onze eigen vroomheid. Onze eigen gerechtigheid. Maar gemeente, wat het dan ook allemaal mogen zijn, schaamte, eigen gerechtigheid, een stiekeme zonde, maar weet, God weet er raad mee. Dat wil ik ook zeggen. God weet er raad mee. Hij weet er door zijn woord en geest doorheen te breken, banden te breken. Hij buigt onze wil. En dan zeg je, ja, ergens zit nog steeds die schaamte wel bij mij, maar ik moet wel voor hem uitkomen. En ergens wil ik die zonde graag vasthouden en toch, ik kan het niet langer. Ik moet ermee stoppen. Dan zeg je met Jeremia, Heere, u hebt me overreed. En ik ben overreed geworden. U bent mij te sterk geweest. En u hebt mij overmocht. Wat is dat heerlijk, hè? God is sterker dan onze wil die de verkeerde kant uitgaat. U hebt me overtuigd. Gemeente, als u daarin herkent, dan bent u op Paulus gaan lijken. Paulus, die wij in onze derde gedachte horen zeggen. Als het gaat om het hartelijke verlangen, hè, dat is het derde punt van de preek. Hij zegt, als Agrippa zo'n teleurstellende reactie heeft geuit, hè, u beweegt me bijna een christen te worden, ja, dan opent Paulus zijn hart. Je proeft het in vers 29. Hij is zo open en hij gaat zo hartelijk al die mensen toespreken, Agrippa, Bernice, Festus en al die andere mensen. En hij zegt uit de grond van zijn hart, ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook alle die mij heden horen, zodanige werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. Dat laatste, Dat is een grapje van Paulus. Wij kunnen denken soms dat humor een beetje ongeestelijk is. Maar Paulus die staat daar. En die staat daar met zijn handen geboeid en die zegt: o, ik wou wel dat u was als ik. Dat u ook een christen was. Behalve dan deze handboeien. Dat gun ik u niet, zegt Paulus. Maar wat hij vooral wil zeggen: o Festus, o Agrippa, o Bernice, ik gun u zo Christus. Hem hebt u nodig. Ik wou wel dat u wat dat betreft op mij leek. Dat u niet bijna een christen was, wat heb u daaraan? Maar dat u helemaal een christen was. Niet alleen een korte periode in uw leven, maar uw hele leven. Of er nu weinig woorden voor nodig zijn om u daar te brengen, of dat er veel woorden voor nodig zijn, dat maakt me allemaal niet uit, maar u heeft Jezus nodig. Wij zijn vaak boos op mensen die ons dwars zitten. Die buurman die altijd weer begint te zeuren over de grenzen van de tuin. Dan kan het zomaar zijn dat je hem het slechtste gunt en niet het beste. Maar Paulus, die hier staat voor die mensen, Festus, Agrippa, die kunnen besluiten dat hij vrij wordt gesproken, dat hij vrij wordt gelaten. Kun je je voorstellen dat hij die mannen zou haten, maar hij heeft ze lief, gemeente. Hij zegt: ik wens u het allerbeste. Ik wens u Jezus, hem te kennen, hem lief te hebben. Dat is een vrucht van genade. Ze kunnen er ook niks van zeggen. Het is een ik-boodschap. Hè? Ik wenste wel, Agrippa. Dat is zo mijn verlangen. Gemeente. Wij kennen elkaar niet zo goed. Een aantal keer mocht ik hier op de kansel staan. Toch neem ik die woorden van Paulus over. Want daarvoor hoeven we elkaar ook niet heel goed te kennen. Ik wenste wel dat u alle zo was als ik. Want God heeft door zijn genade zo in mijn leven gewerkt, mijn wil omgebogen, want jongens, vroeger wilde ik het ook niet. Maar God heeft zo gewerkt dat ik me over mocht geven aan de Heere Jezus. En het is zo'n goed leven, jongens en meisjes. Het is zo fijn om Jezus te volgen, om God te dienen. En daarom gun ik het u allemaal. En weet u wat nog veel heerlijker is? Het is niet alleen het verlangen van een mens. Maar het is ook Gods verlangen. Want hij zegt, gemeente, 1 Timotheus 2... welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat zegt God zelf. Ik wil dat alle mensen zalig worden. Dat ben jij toch ook? Dat bent u toch ook? Luther zou zeggen: pak jezelf bij je neus. Je bent een mens. Je hoort erbij. God wil dat jij zalig wordt. Dat is zijn verlangen. U zegt: ja, maar ik? Ik ben zo ver bij God vandaan. Nee, dat zal wel voor een ander zijn. Gemeente, dat zegt de duivel. Maar u mag uzelf houden. U moet uzelf houden aan het woord van God. Hij zegt, ik wil dat u zalig wordt. Daarvoor heb ik mijn zoon gegeven. En hij heeft alles gedaan. Hij heeft alles volbracht. Daarvoor heb ik mijn geest gegeven. Daarvoor is het Pinksteren geworden. Opdat die geest u brengt bij Christus. En u zalig wordt. Amen. Wij gaan zingen in antwoord op de verkondiging. Psalm 32. Het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. En wat er volgt. Psalm 32 vers 5. Zullen we samen danken. Heren, dank dat u de druk opvoerde in deze dienst. We hebben het nodig. Dat u alle moeite deed om ons hart in te nemen. Ons hart te veroveren, zodat wij allen hier in de kerk en degenen die met ons verbonden zijn, werkelijk een christen zouden zijn en ons helemaal zouden laten overhalen om u te zoeken, te dienen en voor u te leven. En dan weet u wat dat deed in ons hart. Geef dat wij niet reageren zoals Agrippa. Koning Agrippa, die zich niet liet overtuigen. En uiteindelijk besloot dat Paulus niet vrijgelaten werd. Al had hij niets misdaan. Maar geef, Heere, dat wij zoals Paulus zouden mogen zijn. Daar hebben we uw onweerstaanbare werk voor nodig. Vanuit onszelf gaan we er tegenin. En geven we ons niet over. Maar u werkt zo krachtig, zo onweerstaanbaar, dat alle beletselen wegvallen. Dat we ons niet meer schamen. Dat we de zonde doden. En dat we voor u gaan leven. Dank, Heere, dat u dat doet. Alles komt van boven. Alles komt bij u vandaan. U bent groot. U bent machtig. En u werkt. Ook vandaag. Mogen we het merken, ook in ons eigen leven. En gaat u zo met ons naar huis. Wilt u ons alle zegenen. Wilt u de gemeente vanavond ook weer bij elkaar brengen? Help dan dominee van Binsbergen om uw woord uit te dragen. Wilt u er ook bij zijn als er straks nog een moment is van koffie drinken en elkaar ontmoeten? Geef uw zegen, geef heil op deze dag en vergeef ook alle zonden die er waren. Ook in deze dienst reinig ons door het bloed van het Lam uit genade. Amen. We zingen ten slotte op Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang, spoedig, binnenkort, en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Dat ging toch zo bij Agrippa. Hij keerde zijn trotse nek toe, ten diepste niet richting Paulus, maar richting God. Maar deze psalm gaat ook verder, hè. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal. Dat is wat er leeft in het hart van Paulus. En ik hoop ook in het hart van u en van jou. Wij zingen Psalm 73, vers 14. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.